Vanavond komen wij terecht in Openbaring hoofdstuk 13. Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. Het is net iets, een tikkeltje anders dan in hoofdstuk 12. Want daar waren op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden en nou zijn op zijn 10 hoornen 10 koninklijke hoeden. Maar het een sluit het ander niet uit. Als je het bij elkaar optelt, heeft hij 7 hoofden met een kroon erop en ook nog 10 hoornen die ook allemaal gekroond zijn. En het is niet in strijd met Openbaring 12 of met Openbaring 13. In hoofdstuk 12 is het de duivel, in hoofdstuk 13 is hij dat ook. Maar wij zouden weten dat de duivel sinds mensenheugen is de wereld regeert. Die de God is deze eeuw, de overste van de macht der lucht, en hoe dat allemaal maar heet, mag. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid of wat het maar wezen mag. Vandaar dat je de duivel ook inderdaad vindt, wel degelijk in Jesaja 14, al heet hij daar de koning van Babel. En in Ezechiël 28, daar heet hij de koning van Tyrus. Maar dat is hij allemaal, want de duivel is de god deze eeuw, hij is degene die de wereld regeert. En daarom wordt hij hier ons geïntroduceerd als een draak met 7 hoofden en 10 hoornen. Want de 7 hoofden en de 10 hoornen, alles bij elkaar, zijn een uitdrukking van de mensheid. Het mensenrijk, is dat een goede term? Een mensenrijk, je hebt een dierenrijk, je hebt een plantenrijk, een mensenrijk. Wij zeggen populair, het is een uitbeelding van de 7 grote wereldrijken uit de loop van de geschiedenis. Waarom ook niet? Want dit beest lijkt toch wel aardig op wat er zo over verteld wordt in Daniël. En daar worden inderdaad wereldrijken gespecificeerd. U kent het boek Daniël, mag ik aannemen. Daar is sprake van de Babylonische ballingschap die in de dagen van Daniël min of meer begint. En de kwestie, de vraag is hoe dat nou zit en hoe nog ooit een keer het koninkrijk over Juda en daarmee over de volkeren der aarde terecht zal komen bij Juda. Bij Juda, namelijk in Jeruzalem, want het is zojuist verplaatst naar Babel. En het wordt daar uitgelegd en aan Daniël wordt gezegd, nou, dan komt eerst, heb je dit wereldrijk waar je nu in zit, de Babylonische, dan komt er nog een andere, nog een andere, nog een andere. En dan uiteindelijk komt het Messiaanse Rijk, het Rijk van de Messias. En dat het verhaal daar begint in Babel, of anders gezegd, dat als het koninkrijk van Jeruzalem wordt weggenomen en het moet aan heidenen gegeven worden, waar denkt u dat het terechtkomt? Als er geen Israël is, als het Jeruzalem niet is, dan is het Babel uiteraard. Het Babel van Nimrod, daar begon het verhaal. Met een wereldrijk dat opgericht zou worden. En als het niet bij Abraham thuis hoort, waar dan wel? Nou, waar kwam Abraham vandaan? Uit Sinear, uit der Galdeënland. En daar ging het dus naar terug, naar Babel. Want daar zat de regering van de Galdeën in die dagen. Het had tot gevolg dat iemand als Nebukadnezar tamelijk uit het niets, nou niet helemaal uit het niets, maar tamelijk uit het niets, in korte tijd een wereldrijk oprichtte. God gaf het hem. Dat wil zeggen, hij nam het van Jeruzalem weg en dus ging het terug naar waar het vandaan kwam, naar Baal. Nou ja, en om het verhaal snel te vertellen, als in de toekomst de volkeren der aarde geoordeeld zullen worden, dan blijkt in diezelfde dagen Babel alsnog de hoofdstad van het wereldrijk te zijn. Van het grote antichristelijke rijk. Het begon bij Babel en het eindigt bij Babel. En het enige alternatief, enige echte alternatief is Jeruzalem. Nou, daar gaat het naartoe. Ik heb er grote moeite mee, dan lees ik weer een of ander blad en dan staat er weer iets in over Europa als het antichristelijke rijk en zo. Vergeet het nou rustig, dat is niet zo. Dat is een hardnekkig misverstand. Als je je Bijbel open doet, ik bedoel het serieus, niet om lelijk te doen. Maar als je nou eerlijk die dingen onderzoekt, dan kom je van, serieus, hè? Niet om een preek te hebben voor zondag of om een avond Bijbelstudie te kunnen geven, maar gewoon serieus. Wat zegt de Bijbel nou echt, hè? dan kom je vanzelf terecht bij dat het helemaal niet over Europa gaat, maar over een rijk in het Midden-Oosten, onder leiding van letterlijk gewoon puur letterlijk Babel. En dat je wat werking van de antichrist vindt in Europa, of in Rome, of in Brussel, of in Washington, of waar ook ter wereld, je vindt het overal namelijk. Dus dat is makkelijk aantoonbaar. Maar of de Bijbel iets leert over een wereldrijk in de eindtijd onder leiding van de antichrist, ja, dat is zo. Maar de zetel daarvan is heus niet in Rome of ergens anders in Europa. Europa heeft er niks mee van doen. Het is Babel, het is een rijk in het Midden-Oosten. En dat komt eraan. Ik hoef u dat niet te vertellen. En ik hoef daar ook niet getuigen voor op te roepen, zoals daar zijn Geert Wilders of iets dergelijks. Hoef ik daar niet voor tentonelen te voeren. De man heeft meer gelijk dan wij denken. Nee. Niet dat je de Koran kunt verbieden of zo, dat heeft niet de minste zin. Het lijkt me op zich ook helemaal niet goed. En bovendien, wat heeft het voor zin om er tegen te vechten? Het gaat toch gebeuren, de Bijbel leert dat. We hebben een andere boodschap, een positieve. Maar als men zegt, maar er dreigt gevaar van die kant, ja, we zijn waarachtig wel. Dat wordt het laatste antichristelijke wereldrijk. En niet onder regie van de duivel vanuit de hemel, maar onder regie van de antichrist op aarde. Dat is dezelfde, maar in de dagen dat hij weet dat hij weinig tijd heeft en zijn toorn groot is. En daar gaat het over hier. En dan begint het met, ik zag uit de zee een beest opkomen. Nou ja, zee, ik zoek er geen schriftplaatsen voor op, want ik gun me er domweg de tijd niet voor. Maar u weet dat de zee in de Bijbel in elk geval een uitbeelding is. Nou, niet in elk geval, maar ik bedoel onder andere, en dat is zeker, een uitbeelding is van de volkeren. Ik vind Psalm 2 altijd de mooie in dat verband. Al is hij misschien niet al te duidelijk, maar de uitdrukking waarom woeden de volken en waarom bedenken de natiën ijdelheid, die uitdrukkingen woeden en ijdelheid bedenken zijn ontleend aan de zee. Dat is wat de zee doet. Het is terminologie die veel vaker in de Bijbel voorkomt. Dat wil zeggen, de volken gedragen zich als de zee. Ze gaan tekeer, maar dient tot niks eigenlijk. En dat is wat Psalm 2 dus ook zegt, het dient tot niks. Ze gaan wel tekeer. Maar dient tot niks, want God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Zion. Het is al lang gebeurd, er is niks meer aan te doen. Er staat zelfs dat God erom lacht. En het beste kunnen wij dat ook maar doen, denk ik, met alle Bijbelse grond daarvoor. Toch of niet? Nou ja, er staat heel wat te gebeuren in verband met de volkerenwereld. En dus in de politieke wereld in de eerste plaats, natuurlijk. Maar zo wat, ik bedoel, ja, wat moet je eraan doen? Dat staat vast. En wat onszelf betreft, wij zijn niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Logischerwijze. Het zijn dingen namelijk die op aarde gerealiseerd worden in verband met de opname van de gemeente. En min of meer met de opname van de gemeente als oorzaak. Namelijk de gemeente wordt opgenomen, Openbaring 12, wij erin dus, en Satan en zijn personeel eruit. Nou ja, en die gaan dan op aarde tekeer. Satan en zijn engelen. Dat zijn dus de Maitreya en de meesters der wijsheid, waarover al tientallen jaren minstens, bijna een eeuw, gepubliceerd wordt. Er zijn heel wat mensen die inderdaad verwachten dat mensen van de een of andere ster, geloof van Sirius, dat is de hondster, en dat vind ik een hoopvolle gedachte, de hondster, dat die op aarde zullen verschijnen en de mensheid zullen onderwijzen. En gek genoeg, dat gaat echt gebeuren, alleen ze komen wel niet van Sirius, maar wel uit de hemel. Dit is wat de Bijbel leert namelijk. Het zijn niet meesters der wijsheid, het zijn meesters in goddeloosheid, hè. Meer vertel ik daar u niet over, dat gebeurt hier ook niet helemaal dus. Maar het gaat over die draak, als uitbeelding dan van het laatste wereldrijk. Mocht je dat ontgaan, lees je het meteen in het volgende vers hoor. En bedenk dan dat wij in Daniël 7 een profetie hebben, waar staat dat uit de grote wateren 4 beesten achtereenvolgens opklommen. Een leeuw, een beer, een luipaard en een ander beest wiens aanzien verschillend was van alle voorgaande. Die leek nergens op. En die laatste had inderdaad 10 hoornen. Dat is Daniël 7. En van deze staat komt uit de zee, dus dan moet je meteen die kortsluiting hebben met Daniël 7. Staat het er niet onder? Ja, het staat er keurig onder. Daniël 7, vers 20. Oké. Dat klopt dus. Gaan we zo wel even naartoe. Maar er staat hier in Openbaring 13, vers 2. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Een luipardel. Een pardel is een luipaard. Een luipaard. Een pardel gelijk. Dat is gewoon een luipaard. Kijk u maar in uw woordenboek, als je er tenminste een hebt waar het woord pardel in staat. Die kans is niet groot, maar dat is wat het is. En zijn voeten als eens beers, en zijn mond als de mond eens leeuws, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Hij was, en let op wat er niet staat, hè? Niet, hij leek een beetje op een luipaard, hij had ook wat van een beer en hij had ook wat van een leeuw, en dat staat er niet. Hè? Er staat, hij was een pardel gelijk, het hele beest, met een kleine afwijking, namelijk met voeten als van een beer en zijn mond als van een leeuw, maar het was een pardel, een luipaard. Nou, daar gaat hij hoor. Daniël 7, eerst een leeuw, dan een beer, dan een luipaard. Hier staat luipaard met iets van een beer en van een leeuw. Het is dezelfde volgorde, maar dan gespiegeld. In Daniël gaat het over wat er in de toekomst zou verschijnen. Eerst de leeuw, het Babylonische Rijk, en daarna de beer, het Medo-Persische Rijk. Dat is gewoon de volgende, dat is makkelijk genoeg. En daarna, we komen daarna het Medo-Persische Rijk. Nog geschiedenisles gehad op school. Het Griekse Rijk. Grieks-Macedonische Rijk, zegt men, van Alexander de Grote. En hier kijken we vanuit het heden min of meer. In elk geval vanuit onze bedeling. Terug, en er staat, het is een pardel, maar daarachter ook nog iets van een beer en van die leeuw. Hebben jullie die? Dat mag niet moeilijk zijn. Maar het was een pardel. En waar ik een nadruk op leg. Het is makkelijk genoeg. De luipaard is een beeld van het derde rijk. Namelijk het Griekse rijk van Alexander de Grote. Wat is het kenmerk van het Griekse rijk van Alexander de Grote? Punt 1, dat met Griekenland niks van doen. De man zelf was afkomstig uit Macedonië. En u weet, er zijn twee Macedoniërs. Maar goed, doet er niet. Nee, één, dat land noemen we zo. En het andere is een provincie in Griekenland. Nou, daar kwam Alexander de Grote vandaan. Maar u weet hoe het was. Hij zei: dag vader. En dag Philippus was dat. Dag vader en dag moeder. Die naam ben ik vergeten. Zuster Ursula, dank u broeder. Ja. En hij ging weg. En hij kwam nooit weer om. Maar hij vertrok niet naar het westen, maar naar het oosten. Hebben we die nog? Hij is nooit meer thuisgekomen, was ook nooit zijn bedoeling. Want wat was zijn bedoeling? Kenmerk van het Griek-Macedonische Rijk, wat was zijn bedoeling? Een wereldrijk stichten met Babel als hoofdstad. Een wereldrijk stichten met Babel als hoofdstad. Een wereldrijk bovendien op basis van één filosofie. Maar filosofie wordt in de oudheid niet gescheiden van mythologie. Dat wil zeggen van godsdienst in de praktijk. Dat wil zeggen, de man was van plan om een wereldrijk te stichten dat zijn eenheid ontleende aan een gemeenschappelijke filosofie, wijsheid, mythologie, godsdienst. Dat is wat het was. Waar moest de hoofdstad komen? In Babel. Dat heeft hij bewust zo op poten gezet. En dat lukte hem ook in zeer korte tijd. Hij is legendarisch als legerbevelhebber in Breda op de KMA, heet dat. Op de KMA moeten ze het nog steeds leren, de veldslagen van Alexander de Grote. Hoe je dat strategisch aanpakte enzovoort. Hij is de grootste legeraanvoerder uit de hele menselijke geschiedenis. En een jonge man nog maar, in zijn twintiger jaren. Maar goed, maar hij kreeg het wel voor elkaar, helemaal tot in India aan toe. Afghanistan, het gebied van Afghanistan is het grensgebied van zijn oude rijk. En het is nog steeds grensgebied, als u het mij vraagt. Dat is nooit veranderd. Maar dat is het Griekse Rijk. Dat besloeg dus het gehele Midden-Oosten zoals wij dat nu kennen. Heel de Arabische wereld. Dat heette toen niet zo, maar die wereld is dat, dat Rijk. Hij probeerde dus Babel te herbouwen en te herstellen in de koninklijke positie. De koninklijke luister en waardigheid. Begrijpt u wat ik nu zeg? Babel was de hoofdstad van het wereldrijk per definitie, sinds Nimrod. Alleen daar maakte de Heer een eind aan. Toen werd het weer de hoofdstad van een wereldrijk. Toen de Heer het koninkrijk van Jeruzalem wegnam en de Joden verdwenen in de Babylonische ballingschap, toen ontstond, in die tijd ontstond het Babylonische Rijk. Zo erg, zo sterk, dat het eerste jaar van Nebukadnezar in de Bijbel een jaar vroeger ligt dan het eerste jaar van Nebukadnezar in de ongewijde geschiedenis. In de Bijbel wordt hij al als koning van dat wereldrijk beschouwd voordat hij thuis in Babel zelf als zodanig erkend werd. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, hij richtte het koninkrijk op met Babel als hoofdstad. Dat bleef al zijn dagen zo, ook onder zijn opvolgers, totdat de Meden en Persen de stad veroverden, niet verwoesten. Dat heb ik u 100 keer gezegd, ik zeg het nog een keer, dat is nooit gebeurd. Ze hebben de stad veroverd, we weten ook hoe, want de oude geschiedschrijvers hebben ons dat verteld. Ze hebben de Eufraat afgedamd, de Eufraat stroomde dwars door de stad. Ze hebben de Eufraat afgedamd en zijn over de bodem van de Eufraat gewoon de stad binnengelopen. En in dezelfde nacht werd Belshazzar gedood. Dat is een zin uit de Bijbel dus. Meer wordt er niet aan vuil gemaakt, dat is zonder slag of stoot gebeurd. Babel is niet verwoest, Babel bleef gewoon de hoofdstad daarna van het Medo-Persische Rijk. En zelfs Daniel bleef gewoon de derde man in het Rijk officieel, geloof ik, of tweede, wat hij maar was, afhankelijk van wat er meegeteld wordt. Maar er veranderde verder niks. Onder de Meden die dat deden. Maar goed, gaat het me verder niet om. Babel bleef hoofdstad ook van het Medo-Persische Rijk, maar tijdens het Medo-Persische Rijk verplaatsten de koningen hun residentie naar een andere plaats, die weten we ook. De burg Susan. Komen we in de Bijbel nog tegen. En in die tijd kwamen de Babyloniërs, de inwoners van Babel, in opstand enzovoort. Die deden vervelend. En toen heeft de koning der Meden en Persen de stad Babel ontluisterd, de muren afgebroken, een paar paleizen afgebroken en dat was het dan. En toen hield het officieel ook op hoofdstad van het Medo-Persische Rijk te zijn. En toen kwam Alexander de Grote, die zei, ja, dat kan zo niet, dat Babel, daar gaat het om. Van Nimrod, van Nebukadnezar en van de Meden en Persen oorspronkelijk, dat ga ik herstellen. Nou, dat is wat hij deed. Alleen toen Babel half weer hersteld was, toen overleed de man. Plotseling. Er kwam een gedonder. Maar ja, u weet hoe het zat, hè? Of weet u niet hoe het zat? Kent u Daniel 4? Nee, daar heb ik van jongs af aan problemen mee gehad met Daniel. We moeten dringend naar Daniel natuurlijk, hè? Waar, dat hoofdstuk is zelfs door Nebukadnezar geschreven, geloof ik. Ja. Daniel 4. Ja, hè? Dat is door Nebukadnezar geschreven. Voor allen die denken dat de hele Bijbel door Joden geschreven is. Echt niet, hoor. Door Nebukadnezar. Nebukadnezar droomde. Nou, alle omstandigheden zal ik weglaten, hoe dat nou zat. Maar hij droomde over een boom. Staat aan het eind van vers 10. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. En de boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel. En hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Het zal wel uit een mosterdzaadje ontstaan, maar goed. Zijn, hè? Nee, zo'n boom was dat, hè? Ja. En zijn loof was schoon en zijn vruchten vele, en er was spijzen aan dezelfde voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw, en de vogelen des hemels woonden in zijn takken. Dat is meestal niet best hoor. Want die vogelen des hemels, die heet in de Bijbel allerlei onrein gevogelte. En ze zijn een uitbeelding van Satan en zijn engelen. Op zijn minst. Maar ga ik allemaal niet uitleggen. Ze zijn ook onrein. En alle vlees werd daarvan gevoed. En ik zag verder in de gezichten mijn hoofden op mijn leger. En ziet een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel. Roepende met kracht en aldus zeggende: hou die boom af en kapt zijn takken af. Stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten. Dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde. Dat wil zeggen, er blijft een stronk van die boom over, de rest wordt vernietigd. En met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds. Er komt een ijzeren en een koperen band om die stronk in, heel te houden, om zo te zeggen. En laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zijn met het gedierte en het kruid der aarde. Zijn hart worden niet veranderd, dat het geen mensenhart meer zij en hem worden... Of zijn hart worden veranderd, dat het geen mensenhart meer zij, en hem worden eens beestenhart gegeven. En laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Nou was de vraag: wat betekent dat? Nou ja. Wat ik geleerd heb in de praktijk is eenvoudig dit: deze boom is een beeld van de man, Nebukadnezar zelf. Die werd krankzinnig, de meest voor de hand liggende vorm van krankzinnigheid die er bestaat, namelijk megalomanie, hoogmoedswaanzin. Hij zei: is dit niet vers 30 het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? Dat was niet zo, want zijn Babylonische rijk was ontstaan doordat de Heer het koninkrijk van Juda wegnam. En dus teruggaf naar waar het vandaan kwam. En hij was toevallig de man op die plek. Want God geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Dat staat in vers 17, maar die had ik even overgeslagen. Dus de verklaring is dan: slaat op Nebukadnezar. En die werd krankzinnig, gedroeg zich ook volstrekt krankzinnig. En over hem wordt aangekondigd: er zullen zeven tijden over hem voorbij gaan. Vers 32, en dat is ook gebeurd. Vers 34, na deze, of ten einde deze dagen, nu hief ik Nebukadnezar mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij, enzovoorts. En toen werd hij weer gezond en werd hij hersteld in de heerlijkheid zijns koninkrijks, vers 36, en zijn majesteit en zijn glans kwam weder op hem, en dat was het dan. Met andere woorden, uit de ongewijde geschiedenis weten we van deze gebeurtenissen niks, dus het zal kort geweest zijn, de man zal gedurende een week... Wat is een week? Zal gedurende een week een beetje van slag geweest zijn en daarna weer terug. En dat was het verhaal. Ja, daar word je toch stil van dan. Want dat was wel zo, maar wat moet je ermee? En wat maakt het uit? Er staat in één hoofdstuk, staat de profetie in en de vervulling van de profetie, punt, einde van het verhaal. En wat moet je ermee? Niks. Maar kijk, u kent toch Daniel 2? Daniel 2. Droomde de man ook? Waarom hij altijd droomde, dat ga ik u niet uitleggen. Want zo normaal is dat niet. Maar vooruit, hè. Hij droomde. En toen moest er ook een verklader komen. Dan kon Daniel de droom verklaren. Dat is hier ook zo, hè, in hoofdstuk 4. In Daniel 2 droomde hij niet van één hoge boom die omgehaakt wordt, maar over een hoge toren. Nou ja, je bent koning van Babel, dus als je een nachtmerrie krijgt, wat gaat het over? Over iets hoogs. Een beeld was het dit keer, maar het is natuurlijk een echo van die toren uit Genesis 11. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? En hier in Daniel 4 is het een boom, maar het is onder alle omstandigheden eigenlijk hetzelfde. Nee? Ja. In Daniel, want daar gaat het over. Daniel 2 heeft hij die droom over dat beeld. Met een gouden hoofd, een zilveren borst, een koperen lendenen of zoiets. En dan ijzeren benen of zoiets. En dan krijg je nog ijzer vermengd met modderig levensgewapend beton, dacht jij. Ja. Kun je zien hoe zwak het is. Maar hij stond op schenkelen, voeten van weer van ijzer, maar nu vermengd met modderig leem. Toen kwam Daniel het verklaren en wat zei Daniel? Eerste zin. Hij zei, gij, o koning, zei dat gouden hoofd. Wat moeten we daaruit besluiten? Dat Nebukadnezar aan zijn eind gekomen is doordat hij een steen op zijn tenen kreeg. Maar dat gelooft hij ook niet. Want dat staat er. Hij is dat gouden hoofd. Toch? Nou ja. Het hele punt is dat het weliswaar op de koning van toepassing gebracht wordt. Maar iedereen weet dat, hoewel er staat, gij zegt dat gouden hoofd, dat dat gouden hoofd een beeld is van het Babylonische Rijk. Ook nog na de dood van gij koning Nebukadnezar. Want er volgen hem nog een paar op. En dat die zilveren borst een beeld is van het Medo-Persische Rijk. Met zijn twee armen. Een Medische en een Persische, om zo te zeggen. Ja, nee, zo makkelijk is dat. Een verdeeld koninkrijk wordt het ook genoemd. Want PRS, pers, betekent verdeeld. Met een eenvoudige vertaling. Maar vooruit, weet iedereen. Het gaat over Nebukadnezar, dat wordt ook gezegd. Maar via Nebukadnezar gaat het over het Rijk, het Wereldrijk als zodanig. Nou, dan ben je in Daniel 4, droomt de man over een boom die afgehakt wordt, en dan wordt in de verklaring gezegd, ja, dat is de koning. Geo koning, enzovoorts. Wordt omgehakt en na 7 tijden weer terug, maar je moet weten waar het over gaat. Toch? Over het Babylonische Rijk, over het Rijk met Babel als hoofdstad. Babel wordt ook specifiek genoemd, Nepi, noem ik hem altijd. Nebukadnezar, ter onderscheiding van Napoleon, zuster, ja. Nepi. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Maar die droom slaat niet maar op hem, al moet hij het aan de lijve ondervinden, maar het slaat op Babel. Babel namelijk zou afgebroken worden, vernietigd worden, net zolang tot er niks van over was, zoals te zien in de Moody-film die ik ooit een keer in de 50e jaren gezien heb. Kijk, shotje, dit is Babel. En je ziet niks, want er is niks. Hè? Maar ik hoorde gisteren een verslaggever op de radio. Hij zei, ja, niet alleen in Bagdad rondwandelen is een beetje moeilijk, maar ik heb vorige week rondgewandeld in Babylon, zei hij, en daar is niks van de strijd of oorlog te merken. Hè? Dat was gisteravond, hè? In de auto hoor ik dat, ja. Babylon, want het is herbouwd, hè? Ja. Niet dat het af is, maar het is al wel ingewijd. Een jaar of 10 geleden. Ja, dit jaar 10 jaar geleden. Maar goed, dat even terzijde. Maar die boom is een beeld van Babel dat na 7 tijden hersteld zal worden. 7 tijden vanaf dat Babel niet meer de hoofdstad was van het Wereldrijk. En dat was ergens in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Misschien heb ik nog wel ergens een tabel bij me met die jaartallen erop. Zo'n schema, maar dat heb je ook al eens van me gehad, geloof ik. Waar staat dat dan wel op? Ik heb het hier geloof ik niet bij de hand of zo. Nee, ik geloof het niet. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar het zal duidelijk zijn, want dat wilde ik zeggen, dat die 7 tijden over Babylon nog steeds niet om zijn. Ik heb hem wel hier. Die 7 tijden waren in ieder geval niet om in de dagen van Alexander de Grote. Dat is vanaf, is dat er niet bij geloof ik. Nou ja, goed, ik zal er straks. Of 482 voor onze jaartelling, officieel. Dat was halverwege het Medo-Persische Rijk. Vanaf die 482 voor onze jaartelling. Vanaf jaartallen steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Maar ik heb mijn uiterste best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk aan zo'n datum te komen. Dat schema heb je toch wel eens van me gehad, of niet? Ooit een keer? Ja, oké. Nou, daar staat hij op. Maar die zeven tijden waren nog niet om. En dat was de fout van Alexander de Grote. Hij probeerde Babel te herbouwen, maar het kostte hem de kop. Einde van het verhaal, Babel werd weer verwoest. En toen Saddam Hussein kwam in Irak met zijn hoogmoedswaanzin, heeft hij eerst lopen verkondigen dat hij een afstammeling was van Nebukadnezar. Nou ben je dat al gauw hoor, als er pak een beetje hoeveel jaar zit er tussen, 2500 jaar tussen zit, dan ben je al, reken dat maar eens uit, dat is een kwestie van statistiek en dat soort dingen. Kun je zo uitrekenen, de kans is heel groot dat Nebukadnezar je voorouder was. Dus het zegt helemaal geen moer, hè, dat weet u. U weet dat het grootste deel van de Nederlanders, althans tot voor kort, afstamde van Karel de Grote. Dat weet u toch ook, hè? Kan er iemand rekenen hier? Hoeveel ouders heb je? 2. Hoeveel grootouders? 4. Overgrootouders? 8. Ga eens even door een paar generaties. Nog even, dan kom je bij een aantal dat hoger is dan de toenmalige wereldbevolking. Maar daaruit kun je weer concluderen dat je niet eens kunt bestaan, want zoveel voor. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Dan moet dus toch sprake zijn geweest van inteelt, dan betekent het. Maar dat was sowieso wel duidelijk. Oh, die moet ik eruit knippen. Dat zeg toch. Soms zeg ik van die rare dingen. Maar ik hoop dat u de lijn even vasthoudt, hè. Die Saddam Hussein geeft zich eerst uit voor een, weet ik veel, een nazaad van Nebukadnezar. En daarna zegt hij, ik ga Babel herbouwen. Dat is wat hij gedaan heeft. En heeft het ingewijd ook. In 1998 was dat, geloof ik. Nee, met zekerheid, ja. Maar goed, het is nog niet hoofdstad van de wereld. Als het dat wel geweest zou zijn, zou de heer een stokje voor gestoken hebben. Want blijkbaar zijn die zeven tijden nog steeds niet om. Maar het kan nooit veel schelen, natuurlijk. Zodat ik geloof dat na de opname van de gemeente, maar beter nog na de 70ste week van Daniel, alsnog Babel de hoofdstad van de wereld zal worden. Babel in Irak, ja. Dus iedereen die zich met Irak bemoeit, is wel zijn vingers aan het branden natuurlijk. Echt wel. En dan hier schrijven ze dan in blaadjes over Europa en zo. Dan denk ik, mensen, doe je ogen open. Hè? Doe het nou systematisch. Lees die profetieën nou eens goed. Leg ze nou serieus naast elkaar. Zonder dat iedereen denkt, ik heb een leuk verhaal, want heb ik daar gelezen, dat kan ik ook zo weer doorvertellen. Dat is wel interessant, maar het schiet niks op. Dat heb je dan niet uit de Bijbel. Ik bedoel, ja, zulke dingen vind ik zo jammer. Want er duiken wel altijd weer nieuwe opvattingen, nieuwe theorieën op en zo, die meestal ook nergens op slaan. Maar ze komen niet uit de Bijbel. Ik weet niet waarom dat is, maar. Maar zo zou het gaan. Kijk, en in Daniel 7, want ik sla gewoon even een paar bladzijden om, hè. In Daniel 7... dat is de meest voor de hand liggende parallel met Openbaring 13. In Daniel 7 lezen wij dat in het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, dat is nog in het Babylonische Rijk, zag Daniel een droom. Dit keer niet de koning, maar Daniel zelf. En gezichten zijn hoofds op zijn leger, zijn bed. Toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. En Daniel antwoordde en zeide, ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. Die mag niet moeilijk zijn, hè. Gaat om geestelijke krachten, machten. Over de grote zee als uitbeelding van de volkeren, maar daar gaat het in al deze hoofdstukken immers over. Over volkerenzee. En dan staat er, en er klommen vier grote dieren op uit de zee. En ze waren verschillend, het een van het andere verscheiden. Ze waren niet identiek, maar ze hadden gemeen dat het vier dieren waren die allemaal kwamen uit diezelfde zee. En waar het over gaat is simpel. Het zijn uitbeeldingen van vier achtereenvolgende wereldrijken. Ze hebben met elkaar gemeend dat ze wereldrijken zijn en vanuit de Volkerenzee ontstaan. Maar ze zijn wel verschillend, ze zijn niet identiek. Hè? En dus staat er, het eerste was als een leeuw. En het had arendsvleugelen. Nou is die al heel gemakkelijk, want de leeuw met arendsvleugelen is het bekende embleem van het Babylonische Rijk. Dat kan je in Berlijn nog gaan bekijken, hè? Want daar hebben ze die Istarpoort herbouwd, al jaren geleden, nagebouwd, met die gouden leeuwen met vleugels erop. Hè? En bovendien, dat is nogal kenmerkend voor Babel, want de leeuw is de koning van de aarde, symbolisch. En de arend is de koning van de hemel, symbolisch. En de combinatie is dus een uitbeelding van hemel en aarde verbonden in één koninkrijk in de praktijk. Nou ja, dat is Babel, het Babel van Nimrod al, was de bedoeling. Politiek en religie samen tot één systeem. Dat heet ook wel een zwaar huwelijk. Dat was in Pergamus. En raad is wat? In Pergamus hadden ze een altaar, groot altaar gewijd aan Zeus. Maar dat is de duivel. En dan ga je naar Berlijn, naar hoe het museum heet, dat weet ik niet meer. Muziekinstrumentenmuseum, daar ben ik geweest. Maar deze ben ik ook geweest, maar ik weet niet meer hoe die heet. Op dat eiland, het heet geloof ik het Pergamus Museum hoor. Maar Pergamon, ja, weet je veel, want de Duitsers spreken sommige woorden zo raar uit. Hè. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in dat museum vind je het naast elkaar nota bene. Waarom het in Berlijn is, kunnen we beter niet over hebben. Maar vind je naast elkaar die Istarpoort uit Babel, je weet wel, die blauw geglazuurde poort met die gouden leeuwen, de straat daar naartoe, hebben ze een maatje kleiner nagebouwd. En daarnaast vind je dat altaar gewijd aan Zeus, die hebben ze steen voor steen uit Pergamus weggehaald, hè? En opnieuw in Berlijn opgebouwd in de dagen dat overal archeologische dingen gewoon gejat werden, nam iedereen mee, hè? Ja, anders hadden we geen British Museum en geen Louvre in Parijs. In Leiden hebben we ook nog een museum van, weet het ook alweer, van oudheden. Weet je veel. Overal waar je mummies vindt, hè, die hebben ze bij elkaar geraapt uit het buitenland. Maar dat doet er nou niet toe. Maar notabene in Berlijn staan die dingen naast elkaar. Die uit Pergamum en die poort van Babel. Maar ze horen uiteraard bij elkaar, want ze zijn allebei gewijd aan de duivel.
En daarboven is het Islamitisch Museum.
Ja. Ja, dan moet je de trap op en dan heb je het museum van islamitische kunst, is dat geloof ik, me goed herinneren. Ik geloof niet dat ik daar rondgekeken heb. Nee, dan heb je het wel gehad hoor, als je die andere dingen gezien hebt. Dan moet je nodig naar het muziekinstrumentenmuseum. Er staat nog een echte Wurlitzer orgel. Ja, maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Het eerste was als een leeuw. Het had arendsvleugelen. Ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. Kun je het volgen zo snel? Het was hemel en aarde, maar het hemelse aspect raakt hij kwijt. Het wordt een mens. Dan ben je meteen in Openbaring 13 terecht. Die lijn wordt meteen doorgetrokken. Het Babylonische Rijk. De koning daarvan is de duivel, de koning van Babel. Jesaja 14, om maar eens wat te noemen. Zijn hemelse domicilie raakt hij kwijt. De arendsvleugelen worden uitgeplukt, om zo te zeggen. En ik verschijnt op aarde als mens. De mens der zonde, de mens der wetteloosheid uit 2 Thessalonicenzen 2. Het zit er meteen in. Want het Babylonische Rijk loopt van, in elk geval van Nebukadnezar tot aan de eindtijd aan toe. Heb je dat nog? Nou ja, laat maar. Vers 5. Daarna ziet het andere dier, het tweede dus, ze worden geteld, dat betekent dat ze achter elkaar komen. was gelijk een beer en het stelde zich aan de ene zijde. Die is ook niet moeilijk. Dit is uiteraard gewoon het volgende rijk, dat was het Medo-Persische Rijk. Dat begint volgens de Bijbel en de normen van Jeruzalem dus eigenlijk. Maar het begint met de Meden, want die veroverden Babel. En 2 jaar later kwam de baas zelf, de Pers, de Perziaan. Eerst was het namelijk Darius de Medier, Gubaru, Gobrias in het Grieks, in de Griekse geschiedschrijving. In de Bijbel heet hij Darius, maar dat is gewoon een titel. Darius de Medier, hij staat in 6 vers 1, één bladzijde die hiernaast wordt hij genoemd. Maar het begint dus met Meden, maar daarna waren het Perzen. En de hele uitdrukking Meden en Perzen is een typisch christelijke, een Bijbelse, want de ongewijde geschiedenis kent alleen maar het Persische Rijk en rekent de verovering van Babel toe niet aan ene Darius de Medier of Gobrias of Gubaru, maar rekent hem toe meteen aan Kores, de Pers. Dan zit je dus 2 jaar mis. Het eerste jaar van Kores in de Bijbel is 2 jaar later dan het eerste jaar van Kores volgens de ongewijde geschiedenis. Logischerwijze. Dat zeg ik niet om interessant te doen, maar om u te waarschuwen. Mocht u zich gaan verdiepen in dit soort jaartallentabellen, dan heb je toch nog heel wat problemen hoor. Dat loopt niet synchroon. Maar dat doet er niet toe. Hij stelde zich aan ene zijde, natuurlijk de Persische zijde. Moeilijker is dat niet. En het had 3 zijden, 3 ribben in zijn muiltos tussen zijn tanden. Die mag ook niet moeilijk zijn. Want aan het Medo-Persische Rijk gingen, alles bij elkaar, 3 andere rijken vooraf. Want in Daniël wordt gerekend vanaf die dagen het Babylonische Rijk. Maar er zat nog het Egyptische Rijk voor. Uit de dagen van Jozef en daarna Mozes. En daarna zat er ook nog voor het Assyrische Rijk, waarin de 10 stammen in ballingschap verdwenen zijn. Het Egyptische Rijk, waar heel Israël in ballingschap was. Het Assyrische Rijk, waar de 10 stammen in ballingschap gingen. Het Babylonische Rijk, waar de 2 stammen in ballingschap gingen. Zodat je hier toch nog een verwijzing vindt naar de 2 rijken die vooraf gingen. En als je in Openbaring terechtkomt bij een reeks van 7 rijken, worden die andere 2, die eerdere 2, dus inderdaad meegeteld. Egyptische Rijk, Assyrische Rijk, Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk. En dan krijg je nog die 10 statenbond in de toekomst. Die 10 horen, dan heb je de 7. Maar goed, daarna zag ik en ziet, er was een ander dier gelijk een luipaard, een partel, een luipaard. En het had 4 vleugels, eens vogels op zijn rug, die is ook makkelijk herkenbaar, want het Griekse Rijk van Alexander de Grote hield een beetje op, viel uit elkaar bij de dood van Alexander de Grote. Daarna is er nog wel het een en ander geknokt. Maar het kwam erop neer dat nadat de stof was opgetrokken, het rijk was verdeeld in 4. Dat van het noorden, van het zuiden, de koning van het noorden, de koning van het oosten, de koning van het zuiden en de koning van het westen. Oost en west hoor je niet veel meer van, maar van noord en zuid wel in de Bijbel. En het waren 4 van zijn generaals die de buit verdeeld hebben, logischerwijze. En die van het zuiden is dan hoofdzakelijk Egypte. Daar hebben we die Ptolemeën aan te danken, weet u wel. Dat waren eigenlijk Griekse koningen over Egypte. Nou goed, en in het noorden de Seleuciden, die ook de macht uitoefenden over Israël. Nou goed, maar in 4, dus daar staat hier ook allemaal bij, hè, staat vervolgens ook, het had 4 hoofden en aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Het begint met Alexander de Grote, met zijn 4 generaals, daarna volgen die 4 generaals hem op, via die 4 hoofden. Daarna zag ik in de nacht gezichten en ziet, het 4e dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. Dat is uiteraard het Romeinse Rijk, want dat kwam daarna. En dat is verschillend van alle voorgaande, want dat staat er ook, hè. Vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk zeer sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren. Maar ze waren allemaal al verscheiden. Dat stond in vers 3. Maar er was nog één die was nog meer verschillend dan alle anderen. Het is ook makkelijk, dat was het Romeinse Rijk, want het grote verschil is in de eerste plaats dat het Romeinse Rijk voor de gelegenheid niet Babel als hoofdstad had. En dat heeft ertoe geleid dat men de naam Babel wel degelijk op Rome geprojecteerd heeft in de loop van de geschiedenis. Zo van eigenlijk is het Babel. En dat laatste is wel juist, maar letterlijk niet, alleen overdrachtelijk. En waar men geneigd is profetieën te vergeestelijken, heeft men geen enkele moeite dus om de naam Babel te gebruiken voor Rome tot in onze dagen. Maar het is een misverstand. Nou goed, verder staat het was sterk, het verbrijzelde ijzeren tanden, want hoe dan ook, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk zijn in zekere opzicht beroemd vanwege hun staatsinrichting. Ze hadden toch wel enige waarde, bepaalde vormen van cultuur over de wereld gebracht. Dat is een groot verschil met de Romeinen, want het Romeinse Rijk had geen ander doel dan alleen macht te vestigen. En niet voor een bepaald doel, maar gewoon terwille van de machtswellust van de keizer, zal ik maar zeggen. En hun middel was dus ook niet de verbreiding van een bepaalde filosofie maar, of godsdienst, maar alleen maar wapengeweld. IJzer dus. Dat is zo. En voor de rest, voor zover onder de Romeinen toch iets van waarde was, hadden ze het allemaal gejat van de Grieken. Precies, ja. Ja, nee, het Griekse recht, de Griekse filosofie enzovoort. Daar heb je wel Romeinse schrijvers en dat soort dingen, maar het komt toch allemaal uit het Grieks. Maar goed. En eerlijk gezegd, de Griekse cultuur, wijsheid en wat het was ook al niet van hun hoor. Die kwamen uit Egypte en daar ben je terecht bij het Eerste Rijk van de Reeks van Zeven. Via Maneto en wat het maar was allemaal. Maar goed, daar ga ik het allemaal niet over hebben. Maar je kunt die vier rijken gewoon zo volgen. Dat heb je toch ook gedaan, hè? Dat is niks. Natuurlijk, men heeft achteraf gedacht, kan het ook anders? Kan ik het ook anders kloppend krijgen? Want ik wil graag nog promoveren dan wel een boek schrijven. Want het moet toch ook aan de kost komen, nietwaar? Dus dat is allemaal wel gebeurd, maar het heeft niet zoveel zin. Je hoeft er ook bij mij niet meer aan te komen. Kijk, hier heb ik een andere uitleg. Hoeft er niet meer aan te komen. Er zit niemand om verlegen. Dit is gewoon te volgen. Het is gewoon de geschiedenis klaar uit. Er zit niks moeilijks aan. En als je de geschiedenis niet kent, dan kun je het misschien ook niet herkennen. Maar daar kan ik niks aan doen, hè. Het is makkelijk zat. Alleen daarna kom je bij dat laatste dier. Dat is het Romeinse Rijk. Daar komt hij, Romeinse Rijk. En dat is aan het eind van vers 7 staat dan. En hij had 10 hoornen. En daar gaat het fout. Want ja, wat betekent dat? En waar gebeurde dat dan in het verleden? En daarna kwam er nog één op. Tussen de 10 kwam nog, staat het tot onze verwarring staat er ook nog, ik nam, je bent net aan het tellen, het had 10 hoornen en dan staat er, ik nam 8 op de hoornen. En dan denk je, 8? 10 hoornen. Ik nam 8 op de 10 hoornen, hoeveel hoornen heb je dan? Ik vind het altijd, ik kan het niet zomaar lezen. Ik nam 8 op de hoornen, maar dat is geen telwoord. En ziet een andere kleine hoorn kwam tussen dezelfde, toen waren er dus 11. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen spreken. Nou, met de hand op mijn hart, niet letterlijk, want dat maakt toch niet uit. Het betekent natuurlijk, die 10 hoornen betekent natuurlijk dat het Romeinse Rijk op een gegeven moment een samenstelling moet hebben gehad van 10 onderscheiden landen, rijken, volken die samen het Romeinse Rijk vormden enzovoort. Hè. Dat is in het verleden nog nooit gebeurd, maar ik heb thuis een lijstje met lijstjes van 10. Want men wil het graag kloppend krijgen. En het liefst wil men dit wegverklaren naar het verleden. Dan zitten we er met het in voor de toekomst niet meer mee, hè? Dat heet de historische school, weet u wel. De lui die zeggen, ja, maar de 70ste week van Daniel is al lang historie. Ja, dan moet die tien statenbond moet ook historie zijn. En omdat wij onze geschiedenis toch niet kennen, zijn er genoeg die dan een lijstje maken van 10 landen. En zeggen, oh, was dat zo? Maar het is gewoon onzin. U weet wat er met het Romeinse Rijk gebeurd is? Nee, het is in 2 uiteengevallen. En daarna verbrokkeld. En daarna kwamen de jongens, die ook zich de grote noemden enzovoorts, die zouden het wel weer aan elkaar bakken allemaal, hè? Aan elkaar brengen, al die kleine landjes enzovoorts. En dat is nooit gelukt. Dus het ideaal geweest van al die Europese grote jongens, zal ik maar zeggen. Karel de Groot, Kreten Karel. Maar goed, en wie ze nog maar meer waren. En ze hebben allemaal geprobeerd die brokstukken op te rapen en in 1 rijk te verenigen. Dat is ook nooit gelukt. En in onze dagen heeft men gezegd, ja, maar in de dagen van de wederkomst van Christus, dit is het vierde deel, het is het laatste, er komt geen ander. Dus in de dagen van de wederkomst van Christus moet er een Romeins Rijk zijn. En toen hadden we ineens een club van Rome, dat bestond uit 10, weet je wel. En toen werden wij gewaarschuwd van dit werd het rijk van de antichrist. Hoeveel landen is Europa tegenwoordig? 25. En het staat ook niet onder leiding van Rome, maar onder leiding van Brussel. Sindsdien beschouw ik het maar als een Belgemop. Maar, ja, sorry. Elke keer weer jagen ze je op stank. Nou, dit gaat niet gebeuren. Waar het over gaat namelijk is over een rijk in het Midden-Oosten en het is nog toekomst. Want waar hier aan het eind van Daniel 7 vers 7 gesproken wordt over en het had 10 hoornen, zijn we nog in de toekomst. En als in Openbaring, nou ga ik een paar dingen zeggen, daar kom ik na de pauze op terug denk ik. Als in Openbaring dezelfde reeks uiteengezet wordt, voor zover nog nodig, zal blijken dat die 10 hoornen op het 4e dier hier in Openbaring als een apart en volgend koninkrijk gerekend worden. Dat is namelijk niet meer het Romeinse Rijk. En dan kun je hoog en laag springen en zeggen, ja, maar uit Daniel blijkt dat het zo is. Dan moet ik je zeggen, maar Daniel is niet compleet. We hebben ook nog profetieën en openbaring. En die leren ons dat na het Romeinse Rijk die 10-statenbond komt. Hebben jullie dat nog? Als volgende rijk word ik apart genummerd. Sterker nog, tussen die 10 komt er nog 1 op hier. In vers 8. Waar men 8 geeft op en dan. Nou, doe maar. Er komt na die 10 nog 1 op en die wordt in Openbaring ook als een volgend koninkrijk gerekend. Zodat je in Openbaring zelfs een 8 van die rijken komt. Even oefenen. Egypte, Assur, Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk, 10-statenbond en dan die ene. En er staat in Openbaring 17. Je kunt het zo meetellen. Zie? En hier in Daniel gaat het verhaal officieel, voor zover je kan nagaan, niet verder dan het Romeinse Rijk. Waarom niet? Waarom wordt het niet apart vermeld? Daarna komt er nog 1 en nog 1. Anders zou men in de dagen van de Heer Jezus dan wel de apostelen kunnen zeggen, ja, maar het is nog lang niet tijd voor de komst van de Messias. Er moeten nog 2 rijken, wereldrijken, nog achtereenvolgens voorbij komen voordat de Messias komt. En dat was wel zo, maar dat hoefden ze niet te weten. En daarom wordt het in Daniel niet verder verteld. Zo simpel is dat. Hebben we dat nog? Mag niet al te moeilijk zijn. Dat maakt deel uit van die verborgenheid. En dat er zo'n lang gat zou zitten tussen het Romeinse Rijk en die 10-statenbond als wereldrijk. Ja, dat wordt ook niet verteld natuurlijk, maar het is wel zo. Want na het Romeinse Rijk heeft Jan en Allemand, Jean et Allemand, hebben geprobeerd. Dat is Jan en Duits. Nee, Charlemagne, nou weet ik het weer. Nee, ik was in de war. Hebben ze van allerlei lui hebben geprobeerd zo'n wereldrijk op te richten. Nappie hebben we al genoemd zojuist. Dus voor, onder andere dan, en hoe heet die Duitser ook weer, maar goed, het, die uit Berlijn zal ik me. Hey. Nou ja, maar goed, wie het allemaal maar geprobeerd hebben. Karel 1, Karel 2, Willem 2, Hofnar, Schimmelpenning. Nou ja, doet het nou niet toe. Maar al die lui die dat geprobeerd hebben, het is ze nooit gelukt. En u en ik weten waarom. Het is ze nooit gelukt. Het was onmogelijk, God houdt dat tegen. Zie. Het volgende wereldrijk is die Tien Statenbond. En niet als herstel van het Romeinse Rijk. Herstel, zeg ik. Maar als herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Daar is het rechtstreeks het vervolg op. Het oprichten van een wereldrijk met één cultuur, politieke eenheid, met één cultuur, één godsdienst namelijk. En dus Babel als hoofdstad. Dat is het ideaal van Alexander de Grote. Uit het Griekse Rijk en de Bijbel trekt een lijn, maar dat is Daniël 8, rechtstreeks via die wereldrijken, het Griekse Rijk, en dan springt het van het Griekse Rijk over, zo zonder meer naar het antichristelijke Rijk van de eindtijd. Het Romeinse Rijk wordt zelfs overgeslagen. En als Openbaring 13 zegt, er is sprake van zeven hoofden, maar één was tot de dood gewond en herstelt zich, dan weet je welke dat dus is. Niet het Romeinse Rijk, maar het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En in onze dagen wordt daar dus hard aan gewerkt. In die Arabische wereld. En wat die godsdienst betreft van dat rijk, weet je ook waar het op uitdraait dus. Hè? Ik wil niet zeggen dat het alleen maar Mohammedanisme is. Er zal wat meer in betrokken worden. Dat is politiek, compromissen sluiten. Dus het zal wel een compromis worden tussen Mohammedanisme en in hoge mate boeddhisme. En een beetje christendom wat er van over is gebleven als wereldgodsdienst. Want dat zal er wel zijn, past daar heel goed in. En als ik om me heen kijk in de christelijke wereld, dan herken ik daar ogenblikkelijk de Maitreya in, zal ik maar zeggen. Weg met de Bijbel, we maken onszelf één godsbeeld. Nou, nog iemand die dat beeld even opvult. Maar die komt wel. Nou goed, denkt u er maar eens over na, of niet. Maar u zult nou wel een koffie toe zijn. We gaan weer even terug naar Daniël 7. Waar we het in vers 7 terecht waren bij het vierde dier, het ijzeren dier. Als beeld van het Romeinse Rijk, overeenkomend met Daniël 2, het ijzer, weet je nog, uit dat beeld. Dat is daar ook het Romeinse Rijk, dat loopt precies parallel, dezelfde volgorde. Je kunt het er zo naast leggen en dat is ongetwijfeld ook de bedoeling. Alleen in Daniël 2 loopt het verhaal af met voeten van ijzer met leem en 10 tenen. En hier loopt het verhaal af met 10 hoornen. Dat lijkt mij een duidelijke parallel. Dat laatste rijk is er een van 10. 10 landen, 10 naties die samengevoegd zijn tot 1. En daarna staat er, ik nam acht op de hoornen, vers 8. En ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Na die 10, want die 10 zijn er eerst, verschijnt er dus nog om zo te zeggen een 11e. Op die 3 ga ik nu niet in, want dat vind ik niet nodig. Maar er verschijnt nog een 11e. Die wordt in Openbaring ook inderdaad apart gerekend. Die 10 staten, die 10 hoornen, dat is daar het 7e rijk. En in Daniël 2 telt het ook niet verder dan de 10 tenen. Maar er komt nog een hoorn bij. Die heet in Openbaring 17 het 8e rijk. Alleen staat erbij hoe het in elkaar steekt. Die achtste, die heeft heerschappij over de zevende. Dat wil zeggen, die ene hoorn die hier oprijst, die krijgt macht over die tien. Op een iets hoger niveau. Maar de tien bestaan tot het eind aan toe. Alleen er komt later iemand op die die tien grijpt, als het ware. En dat is, wordt dan geacht het laatste rijk te zijn. Deze dingen zijn in het verleden nooit vervuld. Ik heb u gezegd, ze worden hier niet apart gerekend. Het lijkt hier alsof het deel uitmaakt van het Romeinse Rijk of het vervolg daarop. Het voortbestaan daarvan. Ik heb u gezegd, dat blijkt niet zo te zijn. Dat blijkt uit Openbaring. En dat heeft van doen met dat niemand een excuus zou hebben. Dit is de Messias. Ongeacht dat er nog twee rijken zouden moeten passeren, want het wordt hier niet apart vermeld. Dan kunt u altijd nog zeggen, maar ze hadden kunnen zeggen, ja, maar die tien hoornen moeten nog komen en die ene. Maar dat kan, punt 1, in korte tijd. En bovendien in de toekomst gebeurt het ook in korte tijd, ook binnen een generatie overigens. Dat is één ding. En het andere is dat je er natuurlijk, dat je het natuurlijk ook andersom kunt lezen en moet concluderen dat het rijk van die tien staten pas tot stand komt in de wederkomst van Christus, als de Messias er al is. Hebben jullie nog? Want als die moeten verschijnen voordat de Messias komt, zouden ze in de dagen van de Heer Jezus gezegd kunnen hebben, dat kan de Messias niet zijn, want eerst moeten we nog die tien staten krijgen. Ergo, en dan zijn we helemaal terug in onze bedeling waar we het eigenlijk over hebben, die tien statenbond verwacht ik dus niet voor het einde van de 70ste week van Daniël. Maar pas daarna, als de Heer al verschenen is op de Olijfberg. Dat is de conclusie die je eruit moet trekken. En anders had deze profetie over die tien hoornen een voorvervulling of zoiets gehad hebben moeten hebben in het verleden. Zoals zoveel van die profetieën een, wat wij dan maar gemakshalve noemen, een voorvervulling gehad hebben. Opdat men geen excuus zou hebben. Die begrijpt u toch? Nou goed. Dat is een onderwerp op zich. Maar ik hoop het verder te kunnen vermijden. Maar let nou op, hè. Je hebt eerst het dier, dan heb je tien hoornen. Dat is een volgend wereldrijk. Dan hebben die ene hoorn, dat is de achtste, dat is het laatste eigenlijk. En als die achtste er is, dat is het antichristelijke rijk waarover met name Openbaring dan spreekt. Maar dan staat er over die hoorn en ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Ja, in de eerste plaats dat hij een mond had, dat zal wel. Maar daarna komt de vraag, maar waarom staat het hier? Toch? En mijn antwoord daarop, en het antwoord haal ik niet uit deze context, maar haal ik uit Openbaring 13, waar ditzelfde wordt aangehaald. Het antwoord daarop is dat die mond is ook een andere figuur. Die hoorn is één en die mond van die hoorn is een ander. Het zijn twee personen, dat is het goede woord ervoor. Personen. En die komen we los van elkaar tegen in Openbaring, niet in Daniël. Pas in Openbaring vind je er twee naast elkaar en ze worden met elkaar geïdentificeerd. Dat wil zeggen, de een oefent alle macht in de aanwezigheid, tegenwoordigheid van die andere, dan wel die ene heeft zijn macht van die andere gekregen. Hebben we dat nog? Het zijn twee figuren. En hier in Daniël wordt het niet nader gespecificeerd, maar in Openbaring wordt er nader op teruggekomen. En dan blijkt die hoorn hier uit Daniël 7 gewoon weer zo'n koning te zijn die opstaat. Zo'n figuur met, die het hoog in de bol heeft, zal ik maar zeggen. Met ideeën voor een wereldrijk en al dat soort zaken meer. Misschien ook wel met ideeën om Babel de hoofdstad van zijn rijk te maken. Maar daarnaast verschijnt een andere, die wordt hier aangeduid als mond. Zie? Maar die mond, dat is de antichrist. Hou ze uit elkaar. Kom er regelmatig op terug, voor dat doel om ze uit elkaar te houden. En u weet wat ik altijd zeg van de antichrist, dat is de duivel nadat hij op aarde geworpen is. Niet zomaar een mens, hij ziet eruit als een mens, als een man, zoals alle engelen die op aarde terechtkomen bij gelegenheid. Maar zonder menselijke afstamming. Maar die hoorn hier is gewoon iemand met menselijke afstamming. Van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Een Amalekiet, een Edomiet. Kortom, populair gezegd een Arabier. Dat is samenvattend, maar daar komt het op neer. Maar die krijgt een mond. Iemand met een verhaal, met een filosofie, met een leer, een profeet als het ware. Maar hoe noemt Johannes de Antichrist? Ja, valse profeet. In de eerste Johannesbrief, en maar bovendien in Openbaring. Want in Openbaring krijgen we, Openbaring 13, gaan we nu naartoe? Nee, nog niet. We gaan er naartoe. Maar daar krijgen wij twee beesten naast elkaar, die met elkaar verbonden worden. En de eerste doet alles in de aanwezigheid van de tweede. Ze zijn één pot nat, maar het zijn twee figuren. De eerste is die hoorn uit Daniël 7 en 8. En die andere is zijn mond. Begrijpt u dat of niet? En die tweede uit Openbaring heet ook inderdaad in Openbaring de valse profeet. Maar dat is de duivel, de leugenaar van de beginnen. Hij is niet die koning, hij is de valse profeet. De leraar, de man met de filosofie, de wijze naar menselijke opvattingen blijkbaar. En dat is de antichrist. Van wie stamt hij af? Van niemand, dat is de duivel. De baarlijke. En die andere, die hoorn, dat is die mens die dan, nou ja, op aarde aan het hoofd komt te staan, officieel als de koning van dat wereldrijk. Maar die moet je niet antichrist noemen. Dat doen anderen wel, dat is ook niet meer tegen te houden, maar ik kan het niet helpen. Het is niet de Bijbelse nomenclatuur, niet hoe die in de Bijbel genoemd wordt. Nou goed. En dat ik niet naar Openbaring 13 ga, komt omdat ik liever even een bladzijde omsla. Ik ben hier nou toch, zeg ik altijd. Waar sprake is van het gezicht van de ram en de bok. Dat is hoofdstuk 8. Er was eerst een ram en hij had twee hoornen. Vers 3. En die twee hoornen waren hoog en de een was hoger dan de andere. Dat rijmt op en hij stelde zich aan één zijde. Toch? De ene hoorn was belangrijker dan de andere. Weet je waar het over gaat? Het Medo-Persische Rijk. En als u nog een argument wilt, dat is makkelijk, het staat erbij. Het staat in vers 20. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Meden en Persen. Dan heb je de beide hoorns en die van de Meden was kleiner dan die van de Persen uiteraard. Nou goed. En van die ram staat in vers 4, ik zag de ram met de hoornen tegen het westen stoten en tegen het noorden en tegen het zuiden. Dat klopt, hij kwam uit het oosten namelijk, het Medo-Persische Rijk. En geen dieren, dat wil zeggen rijken, konden voor zijn aangezicht bestaan. Er was niemand die uit zijn hand verloste, maar hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. Medo-Persische Rijk. Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen. Ja, de meest westelijke oorsprong van een van al die wereldrijken was eigenlijk Alexander de Grote. Nee, het Romeinse Rijk was in het westen. Maar vanuit het westen kwam Alexander de Grote over de aardbodem een geitenbok. Hij roerde de aarde niet aan, dat wil zeggen hij vloog, ging razendsnel ook. En die bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. En de hoorn is de koning, weet u wel, dus dat is Alexander de Aanzienlijke, de Grote, toch? En hij kwam bij die ram, die de twee hoornen had, die ik had zien staan voor de vloed, en hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht. En ik zag hem nakende aan de ram en hij verbitterde zich tegen hem en hij stiet de ram en hij brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. Er was niemand die verloste, de ram verloste uit, van die geitenbok, hè? De bok. Nou ja, van die bok staat uiteraard in vers 21 de harige bok. Dat is twee keer hetzelfde, want het woord bok betekent al harig, hè? Die harige bok nu is de koning van Griekenland en de grote hoorn welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Dat eerste woord koning had men eigenlijk moeten vertalen met koninkrijk, maar de Bijbel maakt het verschil niet, hè? Koning of koninkrijk. Die harige bok is het koninkrijk van Griekenland en de grote hoorn is de eerste koning. Natuurlijk, dat is Alexander de Grote. Nou goed. Daarna gaat het in vers 8 verder met en de geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen is sterk geworden, uitermate groot. Alexander de Grote. En maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn en er kwamen op aan deszelfs plaats vier aanzienlijke naar de vier winden des hemels. Hebben we het er straks al over gehad. De vier vleugels worden de vier hoofden. Want Alexander de Grote sterft en wordt opgevolgd door die vier koningen van het noorden, oosten, zuiden en het westen. Waarvan noord en zuid de belangrijkste waren. Dat staat dus ook in vers 22. Dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Hebben jullie dat? We zijn hier dus bij de dood van Alexander de Grote en het einde van de herbouw van Babel. Want er is men toen mee gestopt. Het is meteen weer afgebroken, want ze hadden die stenen nodig voor de bouw van de stad Seleucia. En Seleucus was de koning van het noorden, was een van die generaals van Alexander de Grote. En die moest dus ook zo nodig een stad bouwen. Dat deed hij dus ook, maar hij had stenen nodig. Die waren al mooi verzameld in Babel, dus hij brak Babel weer af, zo is het gegaan. Hè? Is wat gesleept met die dingen, hoor. Nou goed. Ja. Maar daar staat in vers 9, en uit een van die vier kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het zeerlijke land staat er, dat is min of meer het westen, zodat je nou meteen weet dat die kleine hoorn voortkomt uit het noorden. En we weten ook precies wie het was. Historisch. Namelijk Antiochus Epiphanes, want we hadden Nepi en Nappi en nu hebben we Epi. Juist, onthouden ze, hè? Epi. Epiphanes, Antiochus. Hij werd groot tot aan het Heer des hemels en hij wierp er sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren ter aarde, neder en hij vertrad ze en hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heers en van dezelfde werd weggenomen het gedurige offer of zoiets en de woning zijns heiligdom werd nedergeworpen. We weten precies wat er gebeurd is, want deze Antiochus Epiphanes keerde zich tegen het jodendom, in het bijzonder tegen de Joodse hogepriester, tegen de godsdienst namelijk. Ze hebben hier vorst met een hoofdletter vertaald, maar zover ik weet had het met een kleine letter gemogen, want het slaat gewoon op de Joodse hogepriester van die dagen binnen het jodendom. Ze hebben de tempel ontwijd, ze hebben de Joodse godsdienst verboden, besnijdenis verboden. En ze hebben een beeld van Zeus, het waren Grieken, Zeus. Later wordt hij weer Jupiter genoemd onder de Romeinen, maar dat is dezelfde. Ze hebben een beeld van Zeus, dat is de duivel, opgericht in de Joodse tempel in Jeruzalem. En ze hebben daar varkens, de meest onreine dieren die de Jood zich ongeveer kan voorstellen, geofferd enzovoorts. De lugubere gebeurtenissen geweest is beschreven in de boeken, de apocryfe boeken der Maccabeën. Maar goed. En wat dat Heer, wat Israël betreft, want daar gaat het over. Het werd in de afval overgegeven in plaats van de constante, het gedurige, de constante Joodse riten in de tempel. Want die waren verboden. Die afval. Nou goed. Maar dan denk je, nou, dit wordt dus verklaard in vers 23, want daar waren we aan toe, daar is de verklaring. Maar let nou op, dan staat er doch op het laatst huns koninkrijks. Het gaat over die vierdeling van het rijk van Alexander de Grote. Dat is dus nog steeds het Griekse wereldrijk, of wat er voor door moest gaan. Op het laatst huns koninkrijks, als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben, zal er een koning staan stijf van aangezicht en raadselen verstaande, en zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht, en hij zal het wonderlijk verderven, zal geluk hebben, zal het doen, hij zal de sterke mitschades het heilige volk verderven, en door zijn kloekheid zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand, en hij zal zich in zijn hart verheffen, en in stille rust zal hij velen verderven, en hij zal staan tegen de vast der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden. En het hele punt is nu dat hier weliswaar historisch, als je de historische lijn volgt, duidelijk gesproken wordt over Antiochus Epiphanes, maar ergens in het verhaal wordt een sprong gemaakt. We weten ook hoe groot die sprong was trouwens. Maar er wordt een sprong gemaakt naar een figuur die in de toekomst nog moet komen. Kortom, Antiochus Epiphanes is een voorloper van die hoorn die in de toekomst alsnog moet verschijnen. Hij is die kleine hoorn die groot wordt, maar in de toekomst komt er ook een kleine hoorn die groot wordt. En dat heet op het laatst huns koninkrijks, in vers 23... En bovendien heet het, het zal nog zijn, sluit dit gezicht toe, vers 26, want er zijn nog vele dagen toe. En in vers 17 staat, dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Kortom, die woorden, dit soort uitdrukkingen, verklaren toch duidelijk dat het laatste deel van deze profetie vervuld zal worden in, laten we maar zeggen, de dagen van de wederkomst van Christus. Voordat dat Messiaanse Rijk op aarde aanbreekt. Maar het gaat strikt genomen over het Griekse Rijk. Heb u dat? Nou, het hele punt is dat Griekse Rijk zal zijn voortzetting hebben in de toekomst. Wanneer Babel werkelijk alsnog de hoofdstad van de wereld zal worden. En bovendien, het Griekse Rijk van Alexander de Grote strekte zich uit. Nou ja, eigenlijk vanaf de Bosporus. Griekenland maakt er eigenlijk helemaal geen deel van uit. De man is van huis gegaan en heeft zich een wereldrijk gesticht zonder dat zijn vaderland er deel van uitmaakte. Zo was het. En dat begint dus bij Turkije en het loopt tot en met Afghanistan aan toe. En naar het zuiden tot en met Egypte. Dat rijk is het. Kortom, dat is de hele Arabische wereld van onze dagen. En daarmee ook de Mohammedaanse wereld, al is die nog wat groter dan dat voormalige rijk. Maar dat is waar het over gaat. Hier wordt gesproken over het Griekse Rijk en je bent meteen terecht, zomaar ineens met een sprong. Die sprong is bekend trouwens, heb ik van jongs af aan geleerd. Antiochus Epiphanes wordt geacht een type te zijn van de antichrist. Maar ja, dit is weer het is niet de antichrist, het is die andere, die mens gewoon, hè. Maar goed, die verwarring bestaat tot in onze dagen. Ik weet niet waarom dat is, want in het buitenland bestaat die verwarring veel minder, heb ik gemerkt. Maar wij in Nederland zitten er helemaal aan vast. Hè. Ik denk dat dat komt via de Maranatenbeweging van Johannes de Heer. Ja, daar heeft men het over de antichrist en de valse profeet. Maar de antichrist is de valse profeet. Het zijn twee namen voor een en dezelfde. Men vergeet die hoorn. En daar ontstaat de verwarring uit. Je krijgt het bijna niet meer terug. Maar goed. Niet dat er altijd hetzelfde over gedacht wordt hoor. Maar ik probeer dit voor u goed uit elkaar te houden. Bovendien, ik zei net, we weten hoe groot die sprong is van Antiochus Epiphanes tot aan die figuur, die hoorn, die koning die in de toekomst zal komen. Wat staat erbij? Ik heb het angstvallig vermeden. 2520. Weet je nog niks? Want er staat niet 2520 jaar. En ook dan zou je nog niks weten. Wat voor een jaar is namelijk de vraag. Ja, er zijn zoveel soorten jaren. Zelfs verschillende soorten zonnejaren, zuster. Niet dat ze veel schelen met elkaar, maar over 2500 jaar kan het aardig verschillend worden, hoor. Je loopt maar zo'n jaartje of 50 uit elkaar. Dus dat is niet echt te zeggen. Daar begin ik ook niet meer aan. Aan dat soort dingen. Maar het is een sprong die gemaakt wordt. En wat je dus ook leest... is dat er Daniel in vers 13 vraagt... Tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn, dat zowel het heiligdom als het Heer, het volk, ter vertreding zal overgegeven worden? En hij zei tot mij, tot 2300 avonden, ik zei 2520, ik heb het fout gezegd jongens, 2300 avonden morgens, wat dat maar wezen mag. Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. En het geschiedde dat ik dat gezicht zag. Ik, Daniel, zo zocht ik het verstand en ziet er stond voor mij als de gedaante eens mans. En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem die riep en zeide, Gabriel, geef deze het gezicht te verstaan. En ik kwam nevens waar ik stond en als zij kwam verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. En dat zeg ik elke keer. Als dat gebeurt, dan weet je, hier zit onderbreking in het verhaal. Nou is zo'n stukje weg. Hij valt even buiten kennis, weg. Zoals hij dat al vaker deed in Daniel. Hè? En dat betekent dus, er zit een gat tussen. Dat is het gat van onze bedeling in de praktijk. Hè? En daarna staat er, hij zei tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. En u weet wanneer dat is, dat gaat dan uiteindelijk over de dagen waarin de troon in Jeruzalem alsnog gevestigd zal worden. Want daar gaat het hele boek over. En deze profetie gaat over het Griekse Rijk, maar er staat, is tot de tijd van het einde. Nou ja, dat Griekse Rijk zal weer bestaan. Het Rijk van Alexander de Grote, met een hersteld Babylon en met één wereldgodsdienst. Zo'n rijk als van Nimrod dus eigenlijk, als je nog verder teruggrijpt in de Bijbel. Nou goed, vandaar ga ik dus alsnog naar Openbaring 13. Dat beest daar in vers 1... heeft zeven hoofden en 10 hoornen. Zeven hoofden zijn de uitbeelding van de zeven achtereenvolgende wereldrijken. Maar begrijp je me goed, het is één dier maar, hè? Het is één ding. De wereldrijken is één ding. Eén beest hier, met zeven koppen en met de 10 hoornen, want de 10 hoornen die zijn, die vormen dat zevende rijk. Dus als je het moet uittekenen, moet je 10 hoornen tekenen op kop nummer 7. Ja. En het was een pardel, dat heb ik net besproken, natuurlijk. Griekse Rijk, de luipaard. Maar hij had iets in zich van de beer en van de leeuw, namelijk Babel als hoofdstad. Want zo komen die rijken met elkaar overeen. Het zijn voortzettingen van elkaar, hè. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat wil zeggen, het gaat hier om dat laatste wereldrijk, maar die komt aan de macht door de kracht van Satan. Zat er gewoon bij. Die draak, uit de hemel geworpen. In Daniel 8 lazen we het net ook, ik heb het al in een razend tempo gelezen. Qua het grote kracht, maar niet uit zijn kracht staat er. Met andere woorden, hij kreeg het ergens anders vandaan. Hè? Dat staat hier ook. En ik zag een van zijn hoofden, het waren er zeven, als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Nou ja, die is ook niet moeilijk, dat is het vijfde hoofd dus. Want het zesde is het Romeinse Rijk in deze reeks. En dat bestaat in de dagen van Johannes, in de dagen van de openbaring. Zal nog honderden jaren bestaan overigens. Alleen wel in kracht afnemen in de loop der tijd, maar goed. Maar het was tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen en de gehele aarde, het gehele land, de gehele aarde, verwonderde zich achter het beest en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Zie, hij had niet in eigen kracht, maar hij had de kracht ergens anders vandaan. En ze aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk en wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Kortom, dit is het herstel van dat rijk van Alexander de Grote, inclusief de herbouw van Babel. En dan staat er, en hetzelfde aan die hoorn dus, of aan dat beest, want hier heet hij een beest, hè, aan het beest werd een mond gegeven. Niet, hij had een mond, hij kreeg een mond. En die begon grote dingen en godslasteringen te spreken. Heb je dat? Nou ja, dat is de antichrist. Diegene die tegen God spreekt, uiteraard. Dat is de duivel, die zich boven God stelt, enzovoorts. En aan dit beest werd een mond gegeven, die komt met die leringen, waarbij geleerd wordt dat er geen God bestaat en dat hij de hoogste in heel de wereld is. En kortom, het Maitreya-verhaal is dat gewoon. Klopt helemaal precies. Ik val verder weinig eruit te leggen. En aan hetzelfde, nog steeds dit beest, dit eerste beest, aan hetzelfde werd een mond gegeven, maar aan hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Maar dat is ook een woord uit zowel Daniel 7 als Daniel 8. Ze gingen maar hun gang, ging zijn gang, alles gelukte wel, enzovoorts. En werd macht gegeven om te doen 42 maanden. Nou, dan weten we ook wanneer het is. Eerste helft van de 70e week van Daniel. Dan is dat beest, het is iemand, hè, toch? Dus in ieder geval die koning van dat rijk. In hoeverre zijn rijk al opgericht is, is nog maar de vraag. Want dat staat er niet bij. Maar hij gaat in ieder geval zijn gang 42 maanden. Zijnde blijkbaar de eerste helft van de 70e week van Daniel. En toen opende hij zijn mond. Toen ging de mond open tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. En zijn tabernakel en die hemel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Kortom, toen werden ze in de afval overgegeven. Maar dat lazen we er straks in Daniel 8. En je kunt het verhaal precies volgen. Hij gaat dit beest, die mens, die hoorn, gaat eerst 3,5 jaar zijn gang. Krijgt alle gelegenheid. Dan komt die mond erbij, die geopend wordt. Die mond was er wellicht al, want er stond in vers 5. Maar in vers 6 gaat die mond open. Dan wordt de naam Gods gelasterd en dat soort dingen meer. En daarna wordt de heilige krijg aangedaan. Kortom, je herkent het meteen, dat is het midden van de 70e week van Daniel. De oprichting van de gruwel der verwoesting, want als dan zal grote verdrukking wezen. Kortom, dan zal een haastig verderf hen overkomen. En blijkbaar wordt de Joodse godsdienst verboden, net als in de dagen van Antiochus Epiphanes. En in de heilige plaats in Jeruzalem. En daarna pas staat er, er staat ook, en om die te overwinnen. Dat klopt dus ook, want het loopt uit op de ondergang van de Joodse staat als zodanig. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslachten, talen en volk. Dan weet je ook meteen, dat is na de 70e week van Daniel. Dus ik verwacht het wereldrijk, dat hij dus macht heeft over alle geslachten, talen en volk, verwacht ik dus pas na de 70e week van Daniel. En in de 70e week van Daniel ben je nog gewoon in Jeruzalem, de Joodse staat, die aan het einde van vernietigd wordt. Daarmee loop ik nu even vooruit, zo aan het eind van de avond, loop nu even vooruit. Wij leren in het vervolg van dit hoofdstuk over inderdaad de oprichting van zo'n beeld. En uit Matthäus 24 hadden wij begrepen dat dat blijkbaar staat in Jeruzalem. staat er ook, staande in de heilige plaats, gruwelde de verwoesting. Als je hier verder leest, nou ja, als je in Daniël verder leest, zou je moeten begrijpen dat beeld staat in Babel. Maar als je hier verder leest ook, want het gaat over de hele wereld, alle volken, heeft het mee van doen. Maar kennelijk is dit de volgorde. Wat in Jeruzalem, in de Joodse staat, begint, zal na de verwoesting van de Joodse staat, inclusief Jeruzalem, en een eventuele tempel, als die er al zou zijn, dat verwacht ik niet, maar misschien voor mijn part. Maar het zal daarna verplaatst worden, dat wil zeggen, zal alsnog opgericht worden in Babel, die in Jeruzalem wordt verwoest uiteraard. Dat is Gods reactie op deze afgoderij in Jeruzalem. Daarom heet het gruwel der verwoesting, waar die verwoesting over zal komen die vastelijk besloten is. Maar daarna pas begint het gedoe in de wereld. Eerst gericht alleen op Israël, maar daarna in de wereld als zodanig, logischerwijze. Maar in diezelfde dagen dat in de wereld dat rijk wordt gebouwd en Babel de hoofdstad van de wereld wordt, in diezelfde dagen is de Heer al verschenen aan het gelovige overblijfsel van Israël op de Olijfberg. En vanaf die dag wordt dus ook het rijk van de Messias gebouwd. Dat van Christus. Die bestaan dan dus naast elkaar. Allebei min of meer in opbouw. En het loopt uit, maar dat is dan 33 jaar later, loopt uit op de ondergang van deze Babylonische legers, waarvan Openbaring zegt dat ze komen van over de Eufraat, uit het oosten. En ze, ja, dat is Babel, ligt net aan de andere kant van de Eufraat. Sinds ze die diadam gelegd hebben, de meden in de tijd, want eerst stroomde de Eufraat door Babel. Toen hebben ze een dam gelegd en hebben ze Babel ingelopen. Maar sindsdien ligt Babel dus aan de oostkant. Ja, klopt precies. En de legers komen van de opgang der zon, namelijk vanuit Babel. Over de Eufraat komen ze, staat er ook uitdrukkelijk bij in Openbaring. Komen tot bij Megiddo, het dal van Megiddo, Armageddon of hoe het maar heten mag. En daar zullen ze omkomen. En bij die gelegenheid zal ook Babel verwoest worden van Gods wegen. Heel intensief verhaal in de rest van Openbaring. Maar voorlopig moet even volstaan dat we in Openbaring van 13 van doen hebben met twee beesten naast elkaar. De een is die hoorn en de ander is zijn mond. De een is de koning, de ander is de leraar, de filosoof. Zie? De een is een mens, Edomiet, Arabier. En de andere is de duivel zelf op aarde geworpen. Die twee samen regelen dat. En bouwen dat rijk op. Nou, meer zeg ik er maar niet over. Nee. We moesten het hier maar bij laten. Het leek me wel genoeg. Volgende keer hebben we het er weer over. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we vanavond hier mochten zijn en dat we door uw woord maar zo een blik mogen werpen op de toekomst. Vanuit deze oude profetieën. We zeggen u dank dat we u mogen kennen als degene die boven de tijd staat. Die de eeuwen gemaakt hebt en die werkt aan een plan dat in de toekomst een vervulling zal hebben. We danken u daarom dat wij met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien. Omdat de dingen gaan, ook in onze dagen, zoals u het voorzegd hebt. En daarbij realiseren we ons ook dat u ons roept om buiten de legerplaats uit te gaan, uw smaadheid te dragen, maar niet om in buiten de legerplaats bij u te komen in uw licht, opdat we daar u zouden dienen. We zeggen u dank voor het alternatief wat u ons geschonken hebt, voor die verlossing die in Christus Jezus is, zodanig dat wij onszelf mogen leren zien als eerstelingen van dat Messiaanse Rijk dat in de toekomst alsnog op aarde zal geopenbaard worden. En we danken u dat wij, terwijl wij daarheen onderweg zijn, niet alleen een blik mogen werpen op deze dingen die haast geschieden moeten, maar anderzijds ook mogen wandelen, nu reeds in uw gemeenschap, u mogen dienen als eerstelingen, als koningen en priesters van dat koninkrijk dat u beloofd had. Wij danken u daarom voor de zekerheid die wij mogen putten uit dat woord, dat onvergankelijke woord dat u ons hebt nagelaten. En dat we dat woord in onze harten mogen schrijven en waar het ons aan wijsheid ontbreekt, dat wij die van u mogen begeren. Opdat we door u onderwezen zouden worden en zouden komen tot kennis van u en uw werk in onze dagen, maar zeker ook in de toekomst. Wees u daarom ons nabij met uw kracht om Christus wil. Amen.